prijs gaan. U bent de machtige. U bent onze God. En bij u mogen ze alles neerleggen. U zegent ons zo met uw geest. Daarin daar alles zo bemoedigd en vertroost mogen worden. En ik wil u zo danken, Heer, dat we gewoon weer zo uw woord mogen pakken. En daaruit mogen leren. Vader, ik wil u zo bidden dat mijn woorden vanuit u zullen komen. Dat ik uw woorden zal spreken, dat is mijn verlangen. En dat we dat zo met elkaar mogen delen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Goed. Ik begin met mijn stopwoordje goed. Dus ik weet dat de Roemenië-reis volgens mij, er is weer een polletje gestart. En als er nog geld opgehaald worden, nou dan wil ik nu hiermee starten. Dus hoe vaak ik goed zeg, willen jullie dan 50 cent in een potje doen voor Roemenië? Ik geloof dat ooit iemand anders dat ook een keer eerder heeft gedaan. Dus dat. Ik wil jullie vragen om me vast op te zoeken, Jacobus 5. We gaan gewoon lekker verder in Jacobus. En het is gewoon ontzettend mooi om zo met elkaar het woord in te mogen duiken. En daarin dan ook met elkaar over na te mogen denken. En ten eerste ook gewoon heel mooi bijzonder dat de familie, bekenden van Joas en Veli hier zijn. Wees ook gewoon welkom en ook gewoon dat jullie daarin ook gewoon dit feest zo met elkaar mogen vieren. Het opdragen van Juda. En ik denk dat dat Frans en Marjolein gewoon een geruststelling was dat gewoon een voorbeeldkind was met opdragen. He, geen hartstikke mooi. Nou, de titel van mijn preek. En even kijken of de PowerPoint staat al klaar. Ja, kijk eens aan. De titel van mijn preek is: ben je goed gevuld of ben je geest vervuld? En we gaan er zo verder achter komen wat ik daar nou mee bedoel. Nou ja, we zijn in Jacobus 5 aangeland. Voor de mensen die de vorige keer niet bij waren, is het altijd wel even fijn om te weten van waar hebben we het de vorige keer over gehad. Dat was net volgens mij in de eerste of de tweede week van de vakantie. Dus een aantal mensen die waren er ook niet. En ik hoop dat ze misschien anders meegeluisterd hebben. En anders is dit toch even een korte terugblik. Dan ging het over smart tof. En toen zei ik al van, het is niet in een of ander Russisch woord. Of ergens uit die kontrijen. Nee, we keken toen naar het stukje waar Jacobus het had over de rijke handelaren en de kooplieden. En daar stond dan, Jacobus die zegt dan, van ja, en zij die plannen maken om naar die en die stad te reizen en handel te drijven en daarin dan zoveel winst te maken. Hij zegt, hoe gaan we daar nou mee om? Want dan spreek je uit hoogmoed. Als je daarin zo je plannen maakt, dan spreek je uit hoogmoed en niet rekening houdend met God. En dat is het stukje waar Smarthof bij mij uit voortrolde. En Smarthof, smart, wel wellicht bekend, de smart methode waar we onze plannen mee maken. Dat is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden. Wat ik toen ook al zei, als we in management zitten, dan verwachten ze smart doelstellingen. Nou, en wat Jacobus daarmee vertelde, vond ik dat heel erg op elkaar lijken. Maar wat zegt Jacobus aan het eind? Hij zegt, ja, eigenlijk bedoelt hij van, is het verkeerd om zulke plannen te maken? Nee, ik geloof dat God ons hersenen heeft gegeven om goed na te denken. Daarin ook, als we plannen maken, daar goed over na te denken. Daar een realistisch plan over te maken. Maar wat we niet moeten vergeten, is daarmee te zeggen, Heere God, ik heb plannen in mijn hoofd en ze lijken hartstikke mooi, maar ik wil ze teruggeven aan u. Wat kwam daar dan uit voort? Deo volente. Zo de Heere wil. En het andere bekende was onder voorbehoud van. Vandaar Smarthof. Onder voorbehoud van. Dat we dus altijd denken van, hé, wat wil de Heere God nu? Elke plannen die ik maak is goed, mag. Maar ik ga op mijn knieën en vraag, Heere God, wilt u mij daarin leiden? Wilt u mij de weg wijzen? Dat de korte samenvatting van de vorige keer. Daar zijn we dus gebleven. Daar ook een rijke kooplui, die handelaar, die dus handel wilde bedrijven. Belangrijk is je onderwerpen aan God. Nou ja, zo wellicht al bekend voor de meesten. Wat ik nu ga zeggen is, denk ik, ja, Seth, dat zeg je elke keer bij je preek. Ja, De brief van Jacobus is je geloof. Hoe breng je geloof in de praktijk? Ja, daar gaan we gewoon zo lekker doorheen met elkaar. En nu zijn we aangeland bij hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 12. En als ondertitel heb ik staan: de rijkdom die een vloek voor iedereen kan zijn. Nou, jullie hebben rustig de tijd gehad om het schriftgedeelte op te zoeken, dus jullie kunnen lekker met mij meelezen. Nu dan, rijken, huil en jammer over alle ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en uw roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat u achtergehouden is. Schreeuw tot God. De jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan wilde te buiten gegaan op de aarde en u hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed en op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet. Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed. Maar laat u ja, ja zijn en u nee, nee, omdat u niet onder enig oordeel valt. Ja, Jacob is altijd zo eerlijk, zo recht door zee. Volgens mij is het ook gewoon klare taal. Maar als we nu naar dit stukje kijken, dan hebben we het al over verschillende rijken gehad in de brief van Jacobus. Eerst kijken we dus naar hoe de rijken in de gemeente soort van verwelkomd worden, het beste plaatsje aangewezen krijgen en daarmee dus soort van volgetrokken worden. Of ze het misschien nu wel willen of niet. Ze krijgen een beste plaats. En toen hebben we het al over gehad, is dat de bedoeling voor de gemeente, hoe we zo met elkaar omgaan. Daarna hebben we het gehad over de rijke handelaar en kooplui, hoe ze in hun hoogmoed handel drijven en bedenken, zo willen wij het doen en we houden geen rekening met God. En in dit stukje gaat het dus over de rijke landeigenaren. En de rijke landeigenaren die hun geld bij elkaar harken ten koste van anderen. En daar is Jacobus heel duidelijk in. Je zou denken van, in de loop van de eeuwen zou mensen toch wel wijzer moeten worden, toch? We hebben alle ellende al gezien, alles is al een keer voorbij gekomen. Maar alsnog waarschuwt Jacobus er ook over weer. Hij zegt, let op, wat doen jullie nu? En daarmee spreekt hij de gemeente aan, de rijke landeigenaren in de gemeente, want hij spreekt tot de gemeente. Is het dan zoveel veranderd? Is het zo anders geworden? Ik denk als we naar Jacobus kijken, dan zegt hij eigenlijk helemaal geen nieuwe dingen. Als je kijkt naar Jacobus, als je zijn brief zo leest, is hij een geleerd man. Want hij weet heel veel van de Bijbel af. Nou, in die zin, toen niet de huidige Bijbel zoals we hem nu kennen, maar wel van de Joodse geschriften. En alles wat daar zo bij was, de wetten van Mozes en de profeten. Want als je Jacobus zo leest, dan refereert hij daar alleen maar aan. Je kan alle dingen die hij zegt, kan je ook weer terugvinden in het Oude Testament. Dus dat is niet wat je van elkaar kan scheiden. En daar wil ik jullie zo vanochtend dan in meenemen. Gewoon kijken, wat zegt Jacobus nu en waar kunnen we het elders in de Bijbel terugvinden? En wat zegt God daar dan over? Nou, als we dus kijken naar de eerste drie versen van Jacobus 5, dan hebben we een verwijzing naar bijvoorbeeld Spreuken 11, vers 28. En daar staat dan, wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen. En in Psalm 1, vers 4 staat: maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat door de wind wordt weggeblazen. En als je in de Amos 1 of 6 vers 1 staat, staat er: wee de zorgelozen in Sion en de onbezorgde op de berg van Samaria, de beroemdste van de voornaamste van de volken en tot wie het huis van Israël komt. Als je naar deze stukken kijkt, en even een stukje doorgrond, dan zal je zien dat de mensen, de rijke mensen, vertrouwen op hun materiële bezittingen. En zeker als je dan even een stukje naar Amos 6 vers 1 kijkt, dan zeggen de OE, de zorgelozen in Sion. Maar waarom zouden ze zorgeloos zijn? Waarom zouden ze precies in Sion zo zorgeloos zijn? Omdat daar de tempel staat. En daar woont God, toch? Dan maakt het haast in principe niet uit, zou je haast, dachten die mensen zo van, wat er ook gebeurt, ja, God is er toch. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken als er vijanden komen, dan zal Sion niet vallen, want God is daar. En als we naar Samaria kijken, dan is dat een stad op een goede berg. Een berg strategisch gelegen, waar je goede muren omheen kon bouwen. En dat was ook gebeurd, er waren hele dikke muren. Dus het zou echt een wonder zijn als je die stad in kon nemen. Mensen die vertrouwden daarop. En waarom vertrouw je dan op materiële dingen? Dat is toch eigenlijk niet, dat was niet de bedoeling van Gods volk. Om trotse vertrouwen te hebben op die dingen die op de aarde zijn. Ze hadden anders geleerd. Ze hadden het anders moeten weten. En ook als je verder in Amos kijkt, en dat is natuurlijk wel leuk, want we zitten natuurlijk op de Amoskring samen met Bernard en een hoop anderen hier uit de zaal, dus die zullen wel een stukje daarvan uit gewoon denken van, oh ja, wacht even, dat was ook weer zo. Maar je gaat er zo die diepte in. En er komt zo meer naar voren toe. Maar je ziet dus ook weer gewoon die parallellen daarmee, wat Jacobus zo zegt, met het Oude Testament. Want in Amos staat ook dat daar rijke landeigenaren de landarbeiders onderdrukken. Dus niets nieuws onder de zon. Waarvan je zou zeggen, ja, en waar hebben ze nou geleerd, het volk Israël? Want dat gaat ook over het volk Israël. Het gaat daar zelfs zo erg in Amos, dat hij zegt van, ja, dat hij de rijke vrouwen beschrijft als de koeien van Bazan. En dan zou je zeggen, oké, weet je wel, vandaag de dag zou dat geen compliment wezen. Ik bedoel, dat is iets van, ik moest al eigenlijk al twijfelen, zou ik hem in mijn preek meenemen. Maar goed, in ieder geval, Amos heeft het ook gezegd, dus ik durf hem ook wel te zeggen. Maar goed, dat was toen gewoon een teken van rijkdom. Want die vrouwen werden vergeleken met de koeien van Bazan. En Bazan was een heel vruchtbaar, rijk gedeelte van het land Israël. Waar dus die koeien echt gewoon lekker flink konden groeien. En als ik aan koeien denk, denk ik lekker aan barbecue. Dan denk ik aan lekker een stukje vlees, lekker op de barbecue leggen en dan lekker zaden laten sudderen. Maar goed, toen de tijd lag die landarbeiders er even heel anders over. Want als je zo lekker goed gevuld was, dan had je koolhydraten te eten. En dat betekende dat je het goed en dat je er rijk was. Ja, ik zou ook kunnen zeggen, ja, dat was toen ook het schoonheidsideaal. Dat is nu natuurlijk weer een ander schoonheidsideaal. Maar dat is door de loop van de eeuw ook al veranderd. Want als we kijken naar bijvoorbeeld de 17e, 18e eeuw, misschien wel een stukje 19e eeuw, dan was je rijk als je maar een blanke huid hebt, zo min mogelijk in de zon komt. En wat doen we nu? We proberen met z'n allen zoveel mogelijk in de zon te braden. Dus je ziet dat alles nogal wel zo verschuift. Maar daarin was het dus ook al dat Amos zei van, hey, kijk naar die mensen. Zij verkrijgen hun rijkdom over de ruggen van andere mensen. En dat waren de gewone arbeiders. Ook daarin kon je zien dat het volk Israël daarin een soort van, verkeerde evolutie of zo doorging. Want uit de archeologische opgraving kan je dus zien dat er dus een hele periode voor die tijd de huizen een soort van allemaal gelijk waren. En in de latere eeuwen dat daar dus grotere huizen tussendoor kwamen te staan. Die ook gewoon veel wilderig waren. Was dat goed? Was dat de bedoeling van God? Ik wil jullie even een stukje meenemen wat Jezus erover zegt, over rijkdom. In Lucas 6, vers 24 tot 26. En er staat: maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. Deze vier keer wee komt na de vier keer zalig zij u sprekingen van Jezus. Hier zie je dus dat Jezus een duidelijke waarschuwing geeft aan de rijken. Aan de rijke mensen. Omdat zij dus weer hun vertrouwen stellen op de materiële dingen in plaats van op God. Oké, Seth. Leuk dat je dit nou zo zegt. En de Bijbel is er zo heel erg best wel gestrikt op. Is het dan erg om rijk te zijn? Nou ja, wat zegt de volgende tekst dan weer? 1 Timotheus 6, vers 7 tot 10. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorboord. Heftig. Het is eigenlijk, kunnen we nog onze dromen dan nog wel najagen? Kunnen we dan nog wel wensen hebben? Kunnen we dan nog wel geld op onze spaarrekening hebben staan? Allemaal goede vragen. Dan begin je dan allemaal over na te denken. En dan vind ik het ook wel mooi. Vorige week sprak Leon nog even. Die is natuurlijk naar Afrika geweest. En we spraken elkaar even. En gewoon de grootste indruk die je dan maakt is, ja, het feit dat die mensen daar gewoon, ja, gewoon misschien een hutje hebben met een golfplaten dak en misschien nog wanden, maar daarna helemaal niet zoveel. En dat hun daar komen voor een gesprekje en dat uiteindelijk die vrouw gewoon vraagt, waar heb je eigenlijk ook gewoon eten bij je? Dat kunnen wij ons gewoon niet voorstellen, dat wij, wij spreken een dag zonder eten zouden zitten. Want hier staan de supermarkten vol, over het algemeen kunnen we daar ook gewoon heen om dingen te kopen, is er altijd wel wat. Of we hebben de voedselbank. Hoe is het verdeeld in deze wereld? Maar het meest erg is eigenlijk dat we over heel de wereld zien dat de rijken ervoor zorgen dat er een aantal mensen ook moeten lijden. Dat de rijken ervoor zorgen dat ze over de rug van heel veel andere mensen, want het percentage wat heel erg rijk is of rijk is, is maar heel erg klein ten opzichte van de hele wereldbevolking. Dat de arme mensen daaronder moeten lijden. En wat zegt God dan daar weer over in zijn wet? Nou, dan wil ik jullie even meenemen naar Leviticus 19, vers 13. Want daar staat, u mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de daglonen mag niet bij de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. En in Deuteronomium 24, 14 staat, u mag de arme en de behoeftige dagloner, iemand van uw broeders of van uw vreemdelingen die in uw land binnen uw poorten zijn, niet onderdrukken. Ik dacht, ik neem die er ook nog expres bij, want daar is een kleine aanvulling. Dan gaat het over de vreemdelingen die in uw poorten zijn. Het is al niet goed als wij onze eigen landgenoten, onze buren, misschien wel medewerkers die we hebben in ons bedrijf, een soort van afpersen. Ja, misschien doen we dat niet zichtelijk, maar denken van, nou, laten we de winst die we hebben niet delen met hun. Of als er wat er toch al regelmatig toch ook wel in het journaal voorbij is gekomen, is ja, dat je toch al hoort dat er opeens ergens toch een boerenschuur ontdekt werd, waar heel veel buitenlandse medewerkers zaten, opgehokt met elkaar, weinig te eten hadden en heel hard moesten werken. En eigenlijk ook weer niet terug mochten naar hun eigen land om daar gewoon familie te bezoeken. Dat is vandaag de dag. Dus zijn de tijden veranderd? Denken we daar anders over? Zien we dingen anders? Nee. Dus zo zie je maar weer dat het woord van God eigenlijk heel accuraat is. Dat we daarin mogen weten, van 2000 jaar of 3000 jaar geleden gezegd is, dat we dat nu nog steeds, ja, belangrijk is om te hanteren. Na te volgen. Het maakt dus eigenlijk niet uit. Volgens mij wordt de boodschap zo wel langzaam helder. We moeten niemand onderdrukken dus. We moeten niemand onderdrukken. Maar ook wat er belangrijk is, dat de rijken beseffen dat ze het delen van hun rijkdom ook gewoon heel normaal is. Dat zie je dus ook. Jacobus zegt over de rijken dat ze moeten oppassen dat er voor de roest en voor de mot. En waar komt dat dan door? Ja, als je iets gebruikt, nou ja, dan heb je het in je handen. Dan wordt het verouderd, dan slijt het kleding bijvoorbeeld. Maar als je ergens iets gaat oppotten, en als in een groot pakhuis, dan zie ik zomaar bijvoorbeeld dagen bij Duck vormen die je dan in zijn geld zwemt. En niks uitgeeft. Terwijl zijn arme neef een beetje steeds in de armoede moet lijden, steeds pech heeft en zulke dingetjes. Maar als wij als rijken niks uitdelen, maar oppotten, dan kan de roest erop gaan zitten. En is dat nou de bedoeling van alle rijkdom die je hebt? Stel je voor, al die kleren die je in je kast hebt hangen, die je nooit gebruikt. Waarom zou je dan niet uitdelen, bij wijze van spreken? Waarom zou je die delen met andere mensen? Of misschien beter helemaal niet nieuw kopen als je het niet nodig hebt. Want dan heb je kans dat de mot erin gaat zitten. En dat hij oud wordt zonder dat je hem gedragen hebt. Zeker in die tijd was dat ook gewoon heel belangrijk. Als we dan toch nog even teruggaan naar Amos bijvoorbeeld. Was het zo dat als een landarbeider of een arme persoon kwam bij zijn werkgever om daar te vragen, ja, ik heb echt iets nu voor mijn gezin nodig. Dan kon hij zijn mantel, zijn overmantel als onderpand geven. Maar wat was de regel nou? Dat die overmantel, dat hij dus niet de nacht zou overblijven bij de man waar die hem in ontvangst had genomen. Want waarom? Omdat die overmantel een soort van dekbed was voor de nacht voor die man. Ik denk zo. Dat geeft natuurlijk een taak voor die persoon om bijvoorbeeld zijn woord na te komen. Laat u ja, ja zijn en nu nee, nee. Maar daarnaast ook dat het een hele mooie regel is dat je dus, mensen die dus het niet goed hebben, dat je daarin dus kunt zeggen van, hey, wacht even, je hebt me nu wel iets geleend, maar ik geef het je weer terug voor de nacht. Dat je het niet koud zal hebben. Verder zegt Jacobus ook van, ja, wat is nou het gevaar van rijk zijn? Het kan je bedwelmen. Het kan je zo bezighouden dat het alleen maar in je grip krijgt. Want dan neem bijvoorbeeld maar van mensen die op de beurs zitten, bij wijze van spreken. Die er gewoon steeds weer op het telefoontje kijken of op de computer gewoon een scherm ernaast hebben staan hoe de koersen gaan. Je zit eraan vast. Je gaat kijken, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Hoe moet ik handelen? Je bent er continu bij bezig. En daarnaast heb je, als je rijk bent, kan je jezelf gewoon in alle zin gewoon een soort van vet mesten. En dan wil ik niet alleen zeggen met eten, maar je kan ook een hele dure auto kopen of een heel groot huis. En waar Jacobus ook voor zegt, ja, ze potten het wel op, maar ze delen het niet uit. Ze verbrassen het alleen voor hunzelf. Voor die grote feesten te geven. En als je daarna kijkt, zie je daar in Job, vers 21, vers 13 iets terugkomen. En zij slijten hun dagen in het goede. En in een ogenblik dalen zij af in het graf. Dan zie je, als we het over een periode hebben. En dan moet je ook denken aan wat in Lucas 16, vers 19 tot 25 staat. En dan weet je natuurlijk gelijk wat er staat. Toch? Wie wil het vertellen? Nee. Daar staat het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. En nu zal die wellicht voor iedereen gewoon wel bekend zijn. De rijke man die goed gekleed gaat, altijd netjes zichzelf verzorgt, die een groot huis woont. Dat huis zal ook er voorbeeldig uit hebben gezien. Mooi bijgehouden tuin. Misschien wel de beste koets die je toen de tijd kon hebben. De Lamborghinis onder de koetsen. Heel veel paarden ervoor. Die kon ze lekker door het land laten rijden. En dan kwam hij 's middags weer terug. Werd hem wel misschien wel toegewuifd met een paar palmbladeren. Met zijn gezicht afgedept. En 's avonds had hij weer een groot feest voor al zijn vrienden. En die Lazarus die zat hem maar buiten. En die hoopte maar weer dat er wat restjes overbleven, zodat hij dat kon eten. En uiteindelijk sterft Lazarus. Maar ook die rijke man. En dan ziet die rijke man opeens, ik ben in een echt verkeerd gedeelte van het hiernamaals gekomen. Dit is niet de bedoeling, weet je wel, dit had ik eigenlijk niet voorzien. En over de kloof ziet hij dus Lazarus zitten bij Abraham. En hij zegt, ja, zou ik wat drinken mogen? Zou ik wat? Ja, helaas, dat lukt niet. Ook al zou Lazarus het gewild, zou dit willen doen, het lukte niet vanwege de kloof die ertussen zat. En daarnaast dacht die rijke man, die dacht ook van, ja, maar ik moet mijn vrienden waarschuwen. Het is niet de plek waar je moet komen. Maar ja, te laat. Door de geschriften, door de profeten die op aarde zijn, en dan kunnen de mensen weten wat de oorzaak is van als ze God niet volgen. Als ze dus, wat al in de eerdere Bijbeltekst naar voren is gekomen, leven in die wilderigheid, het verbrassen, het voor zichzelf houden. Het gewoon de rijkdom pakken en alleen maar zelf van genieten en niet uitdelen. Dat is dus een waarschuwing die ook weer Jezus geeft. Jacobus beschrijft dus eigenlijk de onrecht wat andere mensen wordt aangedaan. Over de ruggen van die mensen heen. Maar in dit geval schrijft Jacobus dit stukje dus over die rijke landeigenaren. En Jacobus verwijt die rijke landeigenaren zo, dat ze gewoon zo doorleven, zo verbrassen, zo in wilderigheid leven zonder uit te delen, terwijl het oordeel van God eraan komt. En dat is de waarschuwing die zo ook gewoon heel streng hier wordt beschreven. Het oordeel van God komt eraan. Met de eigenlijke waarschuwing, let daarop. Hoe leef je? Waar ga je voor? Voor dit tijdelijke? Voor de tijdelijke rijkdom die je zo kan hebben? Of laat je God inspraak hebben in je leven? Jacobus heeft dus een aanklacht. En dat komt in vers 6 komt dat naar voren toe. En daar noemt hij drie dingen. Hij verwijt dus de grote grondbezitters dat ze dus de landarbeiders beroven. Ja, beroven waarvan? Vaak dus van het dagelijks loon. En dat staat als moord. Dan denk je zo, oké, wacht even. Je hebt dus het dagloon wat je achterhoudt van die man, maar het staat gelijk aan moord. Oké, een heftige uitspraak toch? Daarnaast zou je dus kunnen zeggen van, wacht even, dagloon, man heeft niet zoveel, waarschijnlijk vrouw, kinderen, huis, andere dingen. Als je dagloon niet krijgt, dan kan je 's avonds niet eten, kan je 's ochtends niet eten en dan kan je ook niet, geen lunch betalen. Dat is eigenlijk gewoon een hele dag zonder eten. Maar je moet wel door, je moet wel weer het land op. Je moet wel zorgen dat die man lekker rijk blijft. Dus dan ga je maar weer. En hoeveel dagen achtereen kan je dat bij wijze van spreken volhouden? Dus in die zin wijst Jacobus erop, van als jij als rijke je dagloon achterhoudt voor die arbeider, kan je zomaar gewoon een gezin om zeep helpen. Nou, wat ik al ook al eerder zei, ja, de andere aanklacht is het wilderige leven wat zij doen, wat zij dus tentoonspreiden. En het verdrukken van de rechtvaardigen. En de rechtvaardige staat ook wel als synoniem voor de armen. Maar het andere, je hebt ook de rechtvaardige met een hoofdletter. En dat is de Heer Jezus. En die ging zonder morren, die ging zonder klagen, ging hij voor ons de weg. Wat hem ook werd aangedaan. En daarin zie je dus die tweedeling in het stukje wat we nou net gelezen hebben van Jacobus 1 tot 6... Wat heel specifiek over die rijken gaat, zien we hier een omslag. Dat het Jacobus zich omdraait naar de andere helft. Naar de armen, de rechtvaardigen. En daar heeft hij ook wel een stevige boodschap voor. Want een belangrijke boodschap die Jacobus daarin meegeeft, is dat de armen geduld moeten hebben. Geduld, oké. Je zou maar die dagloner zijn die geen loon heeft gekregen. En geen eten heeft voor je gezin. Misschien al voor een week achter elkaar. Laat ik het even op een andere situatie betrekken. Je zou maar ziek zijn. En geen arts kunnen bezoeken. Doordat die landeigenaar zijn loon niet geeft. Dat zijn allemaal dingen waar je denkt, oké. En Jacobus, je vraagt mij nu geduld te hebben. Je vraagt mij nu geduld te hebben en niet even te zeggen, hey jongens, zullen jullie eens even hier een opstand creëren? Zullen jullie eens even met z'n allen die boerderij bestormen en zorgen dat wij al dat geld even krijgen wat hij daar in zijn geldpakhuis heeft opgeslagen, bij wijze van spreken? geduld. Geduld beoefenen. En daarom gebruikt Jacobus ook weer het voorbeeld van de landman. Nou, als ik dat zo bekijk, dan heeft die landman een stuk land. Die gaat er met de ploeg overheen en die gaat zaaien. Nou, vandaag de dag doen wij bij Bob.com, dus doen we een bestelling. Dan doen we nog voor 11 uur en dan morgen nog een huisbewijs spreken. Nou, heb je dan veel geduld? Nou ja, het wordt geleverd, dus ik hoef geen geduld te hebben. Maar ja, als ik dus een zaadje ga zaaien, dan staat er niet morgenochtend een bezorger bij de deur van... ik heb dat zaadje wat je gisteren gezaaid hebt, ik heb hier een maïskorf voor je. Hey. Nee, die landman die moet geduld hebben. Hij heeft gezaaid en dat zaadje moet ontkiemen. Daarvoor heb je dan de vroege regen, zoals Jacobus dat beschrijft. De vroege regen, daar kan je natuurlijk ook weer een late regen kan je een hele preek over houden. Maar dat laat ik nu even voor wat het is. Maar je hebt dus water nodig om de zaadje te laten ontkiemen en dan gaat het groeien. En dan duurt het even. Dan gaan weken overheen voordat dat plantje wat de hoogte heeft gekregen. En zoals dat goed was, hadden ze dus ook weer de late regen nodig om dat vrucht tot volle ontkieming te laten komen. Dus wat een geduld had die landman. Die had gezaaid, plantje ging groeien en daarna kon hij pas na maanden kon hij oogsten. Zo is het dus ook wat Jacobus vraagt van mensen, heb geduld. Door elke situatie heen, hoe lang het ook duurt, Jezus komt. We mogen ons daarop focussen. In wat voor situatie we ook zitten, de Heere komt. Laten we daarin gewoon onze focus hebben. Oké, ik sta hier nu wel. En ik sta in de drek. En ik heb het niet makkelijk. Maar we gaan voor wat er gaat komen. Oké, maar de waarschuwing van Jacobus was wel ook aan de armen. Ja, maar wacht even, als je in zo'n situatie zit, gaan er niet op elkaar lopen zeveren en zeuren. Want wat voor voorbeeld ben je dan? En weet je wat het resultaat is van dat zeveren en zeuren? Dat je met elkaar in gevecht gaat. Dat je op een gegeven moment uit elkaar gedreven wordt. En wat voor voorbeeld zijn we dan, stel je voor, als gemeente? Als daarin ja, het grootste gekijf is wat je maar kan hebben. En dat de wereld me ziet van, oké, weet je wel, nou, dan stel ik je al lendeling. Weet je wel, daar zou ik me ook niet aan willen schuiven. Maar Jacobus zegt van, als bemoediging, hij zegt, kijk naar de profeten. Hoe zij hebben geleden. Hoe zij dus stand hebben gehouden, gewoon omdat zij het woord van God verkondigden, maar daarin wel moesten lijden. En kijk naar Job. Hoe hij door zijn ziekte heen, ja, en nog erger, dat als dan je vrouw tegen je zegt, Job, accepteer het nou gewoon. Je bent gewoon ziek. Weet je wat, verlaat die God toch, joh. Die heeft je toch niks te bieden. En sterf. Zo. Je zou normaal gewoon daar liggen, weet je wel. In al je ellende, met potscherven, je open te krabben. En dan zeg je, ja, weet je, sterf toch gewoon, weet je wel. Dat is toch... En die God, laat die God maar lekker. Dat willen we allemaal toch niet? We willen toch helemaal niet in die situatie zitten. Maar als je erin zit, dan kunnen we naar Job kijken. Als bemoediging. Want hij heeft doorstaan. En daarin kunnen we dus ook zien dat dus God hem daarna twee keer beloonde gewoon. Maar dat zeveren en zeuren, dat is iets wat we echt achterwege moeten laten. Daarin moeten we juist elkaar zoeken. Want wat ik al zei, dat zeveren zeuren, dat geeft natuurlijk gewoon, ja, wat voor zeer geeft dat? Nou, als je naar het leger zou kijken en daar zouden ze gaan zeveren zeuren over elke beslissing die gemaakt wordt, dan zou het moraal toch erg dalen, laat me zeggen. Dan ga je geen strijd meer winnen. Daarnaast is al ons christen ook gewoon beloofd dat Jezus terugkomt natuurlijk. En dat we ook nu mogen weten dat God liefde is en dat Hij onze redder is. Maar we mogen ook één ding weten. Hij zal als rechter komen. Oké, ja, ook voor ons. En dat is de boodschap die Jacobus daarin dan ook weer meegeeft. Mensen, let op. Medebroeders en zusters, let op. Geen gezeik, maar zoek elkaar op. Vecht voor elkaar. Bemoedig elkaar. Kijk naar de profeten, mensen. Hoe zij door het lijden heen zijn gegaan. Kijk naar Job. Wat hebben we nu aan de boodschap voor nu? Als we dit stuk nou zo gelezen hebben, een beetje doorgelopen hebben, hebben we gekeken naar wat Jacobus zei tegen de gemeente waar hij deze brief aan schrijft. En wat hebben we nu vandaag de dag dan nog aan deze boodschap? Wat kunnen wij leren van de lessen van Jacobus? Ja, zijn wij nou de armen? Toch de rechtvaardigen, door Christus heen? Of zijn wij nou de rijken? Dat is denk ik een vraag die we ons gewoon elke keer weer mogen afstellen. En ik denk dat we daarin ook die boodschap heel makkelijk naar nu kunnen trekken. Dus verschillende vragen die we gewoon langs kunnen laten gaan. Zoals bijvoorbeeld, als de rijken alleen maar aan zichzelf denken, ten opzichte van wat het kost voor anderen, dat je je rijkdom vergaart over de rug van de armen, zijn we nou goed bezig als christen zijnde? Ik denk dat we die vraag heel makkelijk kunnen beantwoorden. Maar durf je hem aan jezelf te stellen? Kijk je hoe je jezelf in het leven staat? Hoe beheer jij als je een bedrijf hebt, hoe beheer jij je bedrijf? Hoe ga je met andere mensen om? Ook het rijk zijn is natuurlijk ook niets nieuws onder de zon. Maar is het dan verkeerd? Is dat dan iets wat, ja, dat we nooit dus rijk mogen zijn? Kijk, ik denk wel als we kijken naar als je rijk bent, dat het inderdaad wel de valkuil is, zoals in de Bijbel staat, dat je heel graag meer wil hebben. Geld heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Als je daarin bezig gaat zijn, zoals ik noemde van die beurs, hè, de koersen die dan volgt, je wil graag van die 1 euro 2 euro maken, van die 2 4, en je wilt graag, liefst wil je het zo verdubbelen. Als je niet oppast, raak je daaraan vast. Dan raak je vast aan alle rijkdom die wij hier zo vergaard hebben. Ja, want mensen, wij hebben het over het algemeen, hebben het ook gewoon hartstikke goed, hartstikke rijk. En daarnaast is het ook gewoon belangrijk om als rechtvaardige te leven. Te leven als rechtvaardige zoals Jezus ons voorleefde. Daarmee niet vastzitten aan het geld. Maar daarmee wetende dat we al onze rijkdom van hem hebben gekregen. Dat we daarmee mogen weten wat we nu bezitten van hem is. En dat we dat mogen gebruiken in bruikleen. En dat we daarvoor moeten zorgen dat we daar goed rentmeesterschap over uitdragen. Dat we daar goed voor zorgen. Als ik kijk, ik vind het heel erg mooi wat Menno, wat je vanochtend zo startte, met dankbaar zijn. En hoe vaak Naomi en ik wel niet tegen elkaar zeggen, ja, we hebben het zo goed eigenlijk. Als je zo om ons heen kijkt, we hebben gewoon een goed huis waar we in wonen. We hebben zelfs 2 auto's waar we in kunnen rijden. We hebben 2 mooie kinderen. We hebben goed salaris. We hebben het rijk. We hebben het echt enorm goed. We kunnen gewoon heel veel dingen doen. We kunnen dingen kopen. Maar we komen ook uit de tijd waarin we zeiden van nou, dat we toch elk dubbeltje bij wijze van spreken moesten omdraaien. We hebben toen een keuze gemaakt om te gaan trouwen. En we deden allebei nog een avondstudie volgen. Ja, dan heb je niet zoveel geld te makken. We moesten een flatje kopen. Nou ja, we wilden ook gewoon nogal de bruiloft gewoon vieren. En daarnaast zeg je, oké, weet je wel, dan kan je kiezen van, nou ja, laten we eerst zeggen, van, nou, we gaan eerst heel veel geld sparen om dan pas te trouwen. Of we doen het ook met minder. Nou, we hebben gekozen voor minder, maar we hebben een geweldig feest gehad. We hebben een geweldige dag gehad. En daarin zie ik dan ook weer gewoon God zegen voor de keuze die je dan weer maakt. Maar dan ook weten dat we toen de keuze hebben gemaakt, samen, te zeggen, oké, wij geven onze tiende. En je kan er van alles van gaan vinden over tiende. Misschien zit er helemaal anders in of niet. Maar wij hebben besloten, wij willen in ieder geval 10% van ons salaris willen we geven aan de kerk. Aan God. En konden we dan vaak op vakantie? Nou, soms hebben we ook nog wel eens een keer gewoon een vakantie afgezegd. Om dan wel te zeggen, oké, we gaan het echt niet redden. Heeft dat ons dingen gekost? Ja, misschien wel die 2 weken weg misschien. Maar uiteindelijk hebben we daar wel gewoon echt gewoon geleerd om goed met geld om te gaan en dankbaar te zijn voor hetgeen wat we hadden op dat moment. En we hebben nooit in het rood gestaan. Nooit. Dus daar zie ik ook weer de zegen van God echt in. En daar zijn we ook weer dankbaar voor. En als we nu dan kijken hoe we dan dankbaar mogen zijn voor hoe we het nu hebben, denk ik van amen. En dat is niet omdat wij zo goed zijn of dat wij het verdienen. Dan wil ik er wel even bij zeggen. Ik zeg niet van, als je een goed christen bent, weet je, dan ben je altijd rijk, dan heb je het altijd goed. Nee. Er kan ook een situatie zijn waar je het gewoon niet goed hebt. Weet je, als je mensen hoort dat ze daarnaast gewoon 3 banen moeten hebben om rond te komen. Dan denk ik, ja, weet je, die mensen werken er gewoon keihard voor. En die willen er ook voor hun gezin zijn. Weet je, dat is er ook gewoon. En daarom des te meer dat we gewoon dankbaar mogen zijn voor de dingen die we zo hebben. De boodschap die Jacobus dus eigenlijk heeft aan rijk en arm, is eigenlijk het volgende. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. En ik wil wel teruggaan naar Spreuken 11, vers 28. Waar ik eerst zei, wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal te val komen. Maar daar staat een komma. Daar staat dan, maar de rechtvaardigen zullen groeien als loof. En dat betekent niet dat je bankrekening zal groeien als loof. Dat zou fantastisch zijn als je een geldboom in de tuin zou hebben natuurlijk. Maar goed, misschien moeten die maar omzagen om al die verleidingen en al die schadelijke dingen dan weer weg te werpen. Dan heb je er wel in ieder geval eventjes brandhout voor de kachel. Maar goed, in Psalm 1 vers 3 en 4 staat dan, want ik las net vers 4, maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als kaf dat de wind wegblaast. Het is natuurlijk eigenlijk best wel een gekke vers om ergens aan de voorkant mee te nemen. Maar daar staat voor, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geven op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal gelukken. En daarna komt het zo, maar zo zijn de goddelozen niet. Maar hij die als boom geplant is, daar heb ik ooit ook eens een keer een preek over gehouden, daar heb ik hier een heel themaseizoen over gehad. Maar dat is hij diegene die dus altijd zoekt in elke situatie om zijn wortels in de stroom van Jezus te steken, de goddelijke stroom. En dan zal je daarin altijd gevoed worden, met zijn liefde en zijn trouw, zijn vertrouwen. Dat is de boodschap van Jacobus aan ons. Wees geplant aan die waterbeken. Wees in alles altijd op hem gericht. En als ik zo even kijk, als hij dan zegt van, maar wees wel beducht dat het oordeel komt en dat Jezus terugkomt en dat we daarnaar uit mogen kijken. Maar ja, als je denkt van oké, ik ben heel rijk en ik weet eigenlijk niet precies wat ik moet doen, misschien maak ik wel de verkeerde dingen. Ja, dat je dan misschien wel een beetje opziet tegen als Jezus terugkomt. Of dat je er misschien helemaal niet zo mee bezig bent. Dan zeg je Jacobus ook van, krachtig je hart, bekrachtig je hart. Versterk het hart. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, oké, ik neem wel een lekker hartversterkertje. Ik weet niet of iedereen de uitdrukking kent, maar als je dan het even niet meer ziet zitten of veel verdriet hebt, dan zeiden mensen vroeger nog wel eens, ja, ik neem een hartversterker. Nou, die pakte dan een fles whisky of cognac of wijn, weet ik veel wat, en die namen dan lekker een glaasje en misschien nog één. Ja, dat is de verkeerde manier van je hart te versterken. Je hart versterken, bedoelt Jacobus dus, zoek het in hem. Want op de andere manier kan je dus verslaafd raken. En dan kom je niet van de situatie af of uit de situatie. Als je hart versterkt in God tijdens een moeilijke situatie, wil je ook altijd zeggen dat je de situatie anders wordt, maar wel dat je je focus weet te richten op hem. Dus dan wordt de situatie niet anders, maar wel je focus. Zijn we bereid om daarin ons leven, waar wij spreken, om te gooien? Ik zie altijd maar 2 dingen. In ieder geval wat de duivel een beetje als strategie heeft. En dat is, of er is vervolging van de christenen, dan wordt het zo moeilijk gemaakt dat je eigenlijk haast geen keuze hebt om te zeggen van ja, maar ik geloof dat niet. Maar gelukkig zien we dan de mensen daar wel grotendeels gewoon echt wel volharden en zeggen van ja, maar wacht even, die duivel probeert ons nou neer te halen. En de andere kant is, Hey, ik maak het de mensen zo makkelijk dat ze zich helemaal niet meer zo druk maken om alles. En zou er dan wel een God zijn? Ah joh, boeiend. Ik heb het hartstikke goed hier zo. Ik kan een goed leven leiden. Daar zie ik een bepaalde strategie van de duivel. En als het dan zo goed hebben met elkaar, als je je dan goed voelt, ben je dan ook weer bezig met eventueel de strijd die zou kunnen volgen? Versterk je hart. Versterk je hart in God. Dat is het belangrijkste. En hoe doe je dat dan? Nou ja, door erover na te denken. Door niet altijd te denken van oké, het is roze geur en maneschijn. Want mensen, jullie weten dat net zo goed als ik, dat is het gewoon echt niet altijd. Je kan zeggen, ik geloof in Jezus, overkomt me niks meer. Nou ja, kijk maar naar het leven van Jezus. Wat hij heeft doorgemaakt. Spreekt alleen maar van volharding. Doorzettingsvermogen. En weten wat het einddoel is. Betekent niet dat je zee er kalm uitziet en dat je daarmee rustig over kan varen. Nee. Het is belangrijk dat we daar altijd voor ons van bewust zijn. Ik luister af en toe eens een podcast van Veldheer heet dat. En dat gaat over de strijd in de Oekraïne. En dan hebben we twee generaals buiten dienst die dus daar hun visie daarop zeggen. En dan zeggen we, ja, als we naar Nederland kijken, dan zijn de mensen helemaal niet voorbereid op een situatie die zou kunnen escaleren. We denken wel dat we hier heel veilig zitten. Ondanks dat 3000 kilometer verderop alle bommen en granaten vallen en de mensen in de ellende zitten. Maar het interesseert ons eigenlijk op een gegeven moment niet zoveel meer. Het eerste nieuws is eraf. En natuurlijk, we weten dat die mensen daar struggelen. Maar ja, weet je, wij zitten hier toch lekker aan in ons Nederland. We hebben het goed. En daarmee zegt Marten Cruijff zegt dan ook, het is heel belangrijk dat de mensen weer bewust worden gemaakt dat er dus een escalatie zou kunnen plaatsvinden. Dat we altijd bereid zouden zijn om klaar te staan om te vechten. En dat wil niet altijd zeggen dat je in het leger moet, maar dat je ook gewoon bereid bent of in ieder geval klaar staat van, hey, als het luchtalarm gaat, dan weet ik wat ik moet doen. Of hoe kan ik andere mensen helpen? Dat je daarin bereid bent of gezicht wordt, jezelf sterkt, het volk sterkt, in hetgeen dat ze niet in een hoekje gaan zitten en denken, oh, wat overkomt ons nu weer? Het was als een verrassing. Ja, vergeet het. Dat is niet zoals Jacobus het ook zegt. Daarom versterk je hart. Daarom train het. Train het door de Bijbel te lezen. Train het door te bidden. Versterk je daardoor. Ik heb nog één tekst die ik met jullie wil delen. En die staat in Hebreeën 12, vers 4 tot 6. En vooral vers 4 is dan ook wel weer iets wat mij aansprak hier in het geheel. En u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken, mijn zoon. Acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Hebben wij echt tot bloedens toe gestreden? Zijn we daartoe bereid? Hebben we daarvoor getraind dat we nu een beetje bang zijn geworden om ons door pijn heen te gaan? Is het ook niet zo dat we vandaag de dag ons wel erg makkelijk maken door allemaal ideeën van de wereld daarin mee te gaan, terwijl het woord van God andere dingen zegt? Hebben we daar door de onderwijzingen van God, de vermaningen, gewoon het terechtwijzen van God, hou daar dan rekening mee? Ik denk dat we daar in dat stukje zo mogen zien. Want de Heere die wil ons erop wijzen wat we nodig hebben. Wat goed is om te doen. En niet wat wij zelf denken. Want dan zitten we straks in dat hoekje. Te kniezen en te denken, oh help. God wil ons terecht wijzen. En dat klinkt gelijk heel heftig. Maar ik denk dat het ook echt is van dat hij je wil wakker schudden. Let op. Er komen tijden aan. En ik kom terug. Maar er zal wel wat mee gepaard gaan. Daarom, onze focus op God. Op Jezus, onze leidsman. Daarin mogen we weten dat we geborgen zijn en veilig zijn. Ik vond het mooi. We zijn met een groepje mannen zijn we aan het wandelen. zijn we gisteren mee weg geweest. En ik kan je zeggen, dat was ook een hele strijd. Het eindpunt te halen. Maar daar hadden we hard voor getraind. En als we er niet voor getraind hadden, ik denk dat we dan halverwege ergens hadden gezegd, trouwmedekopter, kom eens halen. Maar we hadden ervoor getraind en we waren moe en onze voetjes deden zeer. Maar uiteindelijk hadden we daarin wel zoiets van, ja, we hebben het met elkaar gered. En dat is het mooie. En daarvoor hebben we getraind. Maar daarnaast hadden we Joas, die hield het over de wapenrusting. Ik ga niet heel je preek doen, Joas. Doe je een andere keer maar. Maar dat is wat ook God van ons vraagt. Hè? In die strijd, waar we ons gereed moeten maken, moeten we onze wapenrusting aantrekken. De wapenrusting van God. En dat is waar we moeten staan. Jacobus roept ons op om klaar te staan voor de strijd. Dus klaar te maken als ervaren soldaten. Waarom dan goed gevuld of gevuld door de geest? Nou, goed gevuld, dat is wel duidelijk, denk ik. We kunnen ons vullen met alle wereldse dingen, lekker weelderig leven, rijk zijn. Of kiezen we ervoor op deze aarde door de geest gevuld te worden. En te weten wat het einddoel is van ons leven, maar ook op het moment hier en nu hoe we leven. In onze positie of in welke situatie we ook zitten. Dat door God boven alles zetten. Dat we God onze leidsman laten zijn. En dat is, even kijken, de boodschap die ik vanochtend eigenlijk wilde geven. Bij elke boodschap van Jacobus heb ik ook altijd een korte quote die ik zoiets heb van, ja, een samenvatting is die we zo goed is om gewoon om mee te nemen. En vanochtend is die, als je hart brandt voor Jezus, wees niet goed gevuld, maar geest vervuld. Dan zul je rijk zijn door hem te kennen en genadig zijn voor de mensen om je heen. Neem deze mee. Laten we ons daarvoor uitstrekken en daarvoor gaan. Amen.